Ik denk dat de meesten van jullie wel iets meegekregen hebben over de bijzondere verschijning vorige week van de eclipse, of wat ze de eclipse noemen. Door Facebook heb ik een aantal prachtige foto's gezien en voor zover als mijn informatie even gaat, ik ben niet zo onderlegd in dat soort dingen, maar goed, het begon in Mexico. Zuid-Amerika, en er was een hele band, die ging dan over Amerika heen en die ging over Canada heen. En wat heel bijzonder was aan deze verschijning, of tenminste, ik denk dat dat bijzonder is aan deze verschijning, ze konden precies uitrekenen wanneer die zou komen en wat er precies zou gebeuren. Wat uiteindelijk laat zien dat onze natuurlijke systemen zijn onderhevig aan wetten. En als er een wet is, dan moet er uiteindelijk ook een wetgever zijn. En wat dan ook heel bijzonder is, ik dacht dat ik dat getal heb gehoord, maar ik weet niet of dat 100% zeker is, maar dat doet er niet van af. Ze zeiden dat in Nederland zal het in 21.044 zijn dat we dezezelfde zonsverduistering gaan zien. En ik nogmaals, ik weet niet of dat jaartal precies klopt. Ik dacht dat het 21.044 was, maar ook daar zie je weer, ze kunnen nu al aantonen wanneer die in Nederland zal zijn. Vind ik heel bijzonder. En nogmaals opnieuw, dat laat zien dat er ons hele systeem is gebouwd op wetten. Ons hele systeem is gebouwd op processen die ze uiteindelijk precies kunnen uitrekenen hoe dat gaat gebeuren en wanneer dat gaat gebeuren. En dan kunnen we natuurlijk ook weer zeggen, die eclipse die we dan gezien hebben, wat is dat uiteindelijk weer een getuigenis dat God bestaat, dat God deze wereld bestuurt en wat de mens ook maar doet, de mens kan niets aan die natuurlijke elementen veranderen. Ze kunnen er niks aan veranderen, want het staat vast. Het staat vastgeschreven in de hemelen. Vandaag wil ik nadenken over vier verschillende verschijningen van Jezus. Want als we natuurlijk over de Bijbel spreken, dan spreken we natuurlijk over de komst van Jezus. De grote verschijning van Jezus bij zijn geboorte aangekondigd. Uiteindelijk zien we dat hij na 33 jaar zijn leven geeft. En dat is natuurlijk een hele bijzondere verschijning. Maar de Bijbel spreekt nog over andere nuances als het gaat over de verschijningen van Jezus. En daar willen we vanochtend even bij stilstaan. En ook om te zien hoe belangrijk die verschijningen zijn waar we vanochtend over willen nadenken. De eerste waar we over na willen denken staat in Hebreeën hoofdstuk 9, vers 24 tot 26. En daar staat dit. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom dat met handen gemaakt is, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf. Om thans ons het ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. En dan staat er dit, vers 26. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te nemen. Dit is de eerste verschijning waar we vanochtend even bij willen stilstaan. En wat is er nou zo belangrijk aan deze uitspraak van vers 26? Kijk nog eens naar die uitspraak. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om zijn offer, door zijn offer, de zonde weg te doen. Met nadruk nu even op, hij is verschenen aan de voleinding der eeuwen. Nou, dat woord eeuwen, dat is een woord, als jullie daar wat verschillende vertalingen bij hebben, dan zou je zien dat dat woord eeuwen niet altijd eeuwig, niet altijd als eeuwen vertaald is. En waarom benoemen we dat? En dat is waarom het zo belangrijk is. Dit woord eeuwen komt van het Griekse woord aion. En dat kunnen we eigenlijk beter vertalen met het woord tijdperk. Of wat sommige mensen ook wel gebruiken, het woord bedeling. En dat is zo belangrijk. En dat is ook belangrijk binnen de context van het boek van Hebreeën. Want wat staat er nou in Hebreeën hoofdstuk 1? Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Met andere woorden, wanneer is Jezus verschenen? Aan de voleinding der eeuwen, Hebreeën 9 vers 26. Maar volgens Hebreeën 1 relateert dat aan het laatste der dagen. Of in de laatste bedeling. En dat is zo belangrijk als we gaan kijken naar de schrift. Want dan zien we dat God heeft de wereld ingedeeld in tijdsbedelingen. Die tijdsbedelingen worden niet door iedereen 100% hetzelfde ingevuld. Maar de basis komt nog steeds overeen. We hebben als het ware de tijd van de schepping. We hebben de bedeling van de aartsvaders. We hebben de bedeling van Mozes. En als je dan inderdaad naar het Oude Testament kijkt, dan zie je dat er elke keer gesproken wordt in het laatste der dagen, dan zal de wet uitgaan van Jeruzalem. Of in het laatste der dagen, dan zal het koninkrijk bevestigd worden. Of in het laatste der dagen. En als we dan die term het laatste der dagen nemen, dat komt allemaal overeen met die termen aan de voleinding der eeuwen. Of in het laatste dagen Hebreeën 1. En opnieuw de vraag is, waarom is dit nou zo belangrijk? Dit is belangrijk. Omdat de Messiaanse tijd, de tijd van Christus, dat is door God bepaald als de laatste bedeling. Daarna is er niks meer. Er wordt over niets anders gesproken in de schrift dan dat de Messiaanse tijd, de tijd van Christus, dat is de laatste bedeling. Dat is het laatste wat God zou gaan doen voor de mensheid. En natuurlijk mogen we dan ook tegelijkertijd daaraan toevoegen, dat is uiteindelijk ook wat alle mensen nodig hebben. Want wat is er buiten Christus? Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is degene, zoals Fova, zoals je net gezegd hebt, hij is degene die onze zonden vergeeft uit het verleden, uit het heden en uit de toekomst. Als we trouw blijven aan God, als we onze zonden blijven belijden, als we in hem blijven, meer is er niet nodig. En dat zit verborgen in die woorden die dan specifiek in het boek van Hebreeën heel veel aandacht krijgen. In het laatste der dagen, aan de voleinding der eeuwen, is Christus verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Dan gaan we naar de tweede kijken. De tweede verschijning. Die staat eigenlijk in diezelfde verse die we net overdacht hebben. Want daar staat, als we die opnieuw lezen, vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Aha. Het was belangrijk dat Jezus voor het aangezicht van God zou verschijnen. En waarom is dat zo belangrijk? Martin, je hebt daar de afgelopen paar keren wat nadruk op gelegd. Leviticus, Numeri, Exodus. Wat zijn dat toch een prachtige boeken. Maar wat laten al die boeken zien? Al die boeken laten ook zien dat er bloed gepresenteerd moest worden voor de vergeving van zonde. En dat begon al bij het brandoffer. Daar moest bloed gegeven worden, omdat het leven zat in het bloed. Dat bloed moest gegeven worden voor het leven van de mensen. En zo zien we dat in het Nieuwe Testament is dat niet anders. Jezus moest zijn bloed presenteren aan de Vader. En dat zien we dan in deze tekst in het boek van Hebreeën. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Dus nu wordt er een onderscheid gemaakt. Hij is niet in een tempel of in een tabernakel gegaan die met handen, menselijke handen geprepareerd was. Nee, hij is in een heiligdom binnengegaan wat niet met handen gemaakt is. Een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf. Ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in zijn heiligdom gaat. De hoge priester van het Oude Testament, één keer per jaar op de grote verzoendag, in het heilige der heiligen, met het bloed. En dat bracht uiteindelijk als schaduw de vergeving van zonde voor het volk van Israël. Maar zo moest Jezus ook in de hemel verschijnen. In het heilige der heiligen van de volmaakte tempel, die niet met handen gemaakt was. De volmaakte tempel van God. En zo zien we dat in deze tabernakel was het niet het onvolmaakte bloed van bokken en geiten, maar het volmaakte bloed van Jezus. En daarom is er na de bedeling van Christus, is er ook niks meer nodig. Het is volmaakt. Zoals Jezus aan het kruis uitriep, wat vele facetten heb, het is volbracht. Mijn bloed is gepresenteerd in de hemel, in het heilige der heiligen van de hemelse tabernakel. Daar is Jezus verschenen. En dat maakt zijn verschijning, deze specifieke verschijning, natuurlijk heel uniek. Maar het was noodzakelijk, dat zegt het boek van Hebreeën ook, dat ook Jezus iets had te presenteren. Maar dat was zijn volmaakte bloed. Zijn derde verschijning, 1 Korinthe hoofdstuk 15, daar lezen wij in vers 3 tot en met vers 8. Want voor alle dingen heb ik overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften en hij is begraven en ten derde dagen opgestaan naar de schriften. En dan staat er dit, en hij is verschenen, daar komt zijn verschijning, aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan de apostelen. Maar als allerlaatst is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Waarom is deze verschijning zo belangrijk? Deze verschijning is belangrijk. dat niet gebaseerd op één persoon, niet gebaseerd op twee personen, niet gebaseerd op drie personen, maar er wordt hier onder andere een nummer genoemd van 500, dan zie je dat dit onweerlegbaar laat zien. De waarheid van het verhaal van Jezus Christus, dat hij én gestorven is en dat hij opgestaan is. Daar zit de kracht van het evangelie. Dat is het bewijs voor die opstanding van Jezus Christus. Met de nadruk op, het is bewijsmateriaal. Is het vreemd om in God te geloven? En ik kijk ook even naar de jongeren onder ons. Jullie zullen op school soms gesprekken hebben. God, ja, kan dat allemaal wel bewezen worden dat God bestaat? Kan het allemaal wel bewezen worden dat Allah van de islam, dat dat eigenlijk niet klopt? Kan het allemaal bewezen worden dat hindoeïsme wel iets moois is misschien, maar toch uiteindelijk waarheid niet in zich heeft zitten? En wat is het antwoord op die vraag? Het christelijke geloof is uit van allerlei gedachtes, kan dat bewezen worden. En zo zien we ook als het gaat over de verschijning van Christus na zijn opstanding, is een hele belangrijke verschijning. Want het laat zien dat hij werkelijk de dood heeft overwonnen. En het laat zien dat hij daadwerkelijk degene is die hij zei dat hij was. Want zelfs Jezus zelf zei in Johannes 2 vers 18, ik zal het in 3 dagen, wordt het afgebroken, maar ik zal het uiteindelijk in 3 dagen weer opbouwen. Dat is onze Jezus. En daar zit onze kracht. Daar zit onze kennis, dat we weten dat wij zitten hier. Wij gebruiken het avondmaal. Waarom gebruiken wij het avondmaal? Omdat we toevallig iets gehoord hebben wat ons leuk in de oren klonk. Omdat we toevallig iets gevonden hebben wat onze ouders ook deden. Of dat we toevallig iets gevonden hebben, een groep van mensen die best vriendelijk zijn en aardig zijn. Dat is ten diepste niet de reden. Onze reden, ons geloof is gebaseerd op de dood en de opstanding van Christus. En dat is te bewijzen. Josephus, een belangrijke geschiedschrijver vanuit die eerste eeuw. Die eigenlijk, als het ware, ook geen voordeel had bij de dingen die hij opschreef. Hij schreef ze op. Het laat zien dat het allemaal gebeurd is zoals de Bijbel het allemaal beschrijft. Ga je de Bijbel bekijken uit archeologisch onderzoek? Alles klopt. Ga je het bekijken uit geografisch oogpunt? Het klopt allemaal. Ga je het bekijken vanuit geschiedkundige farao, Nebukadnezar, Mede en Perzen? Het klopt allemaal. En ze vinden vandaag aan de dag natuurlijk nog steeds bijzondere dingen in wat we nu Israël noemen. En op andere plekken. En het bevestigt allemaal het verhaal van de Bijbel. Er is bewijs. Wij hebben geen blind geloof. Wij hebben een geloof dat gebaseerd is op een opgestane Christus. En daarom legt de Bijbel daar nadruk op. Niet zomaar. Dat staat er niet alleen maar even om zo te lezen en dan te denken van, ja, wat is daar eigenlijk de betekenis van? Belangrijke betekenis. Hij is opgestaan en gezien door getuigen. En niet door 1, niet door 2 en ook niet door 3, maar nog veel meer. Dan komen we bij de laatste verschijning. Of de laatste die ik vandaag zou willen bespreken. En die vinden we opnieuw in Hebreeën 9. En daar staat, vers 27 en 28, en zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zo zal ook Christus, nadat hij eenmaal geofferd heeft om veler zonde op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Broeders en zusters, deze tekst laat zien dat er nog een verschijning is van Christus die nog gaat komen. En zo zegt deze tekst, het is beschikt dat alle mensen uiteindelijk zullen sterven. En ja, we gaan door onze fotoboeken heen, met verdriet en met een traan. We zien onze ouders, we zien ooms, we zien tantes, wie het ook maar precies is. De mens kan veel doen. Dokters kunnen veel doen. Dokters kunnen waarschijnlijk mensen nog veel langer in leven houden als ze alle kennis toepassen die ze hebben. Maar er is één ding wat ze niet kunnen. Als eenmaal dat moment gekomen is dat een mens moet sterven, dan gaat dat gebeuren. En dat vertelt de Bijbel ons ook. Zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. En wat is het woord heil? Het woord heil is een woord wat je eigenlijk kan vertalen met redding. Wij hebben redding nodig. En zo staat er hier in deze tekst op een hele brede manier. God zal Christus nog een tweede keer laten verschijnen. En dat zal in de positieve zin uitwerken voor hen die Jezus als hun zalig maker, als hun redder verwachten. En daar zit natuurlijk nog wel wat in. Want als je praat over Jezus de zaligmaker, dan zeg je natuurlijk als het ware, ik heb helemaal niks meer en Jezus heeft alles. Dat is wat je eigenlijk zegt. Wat je op een andere manier zou zeggen is, zoals Jezus zegt, wie mij lief heeft, die doet wat ik gebied. Het geloof zonder de werken is dood. Dus waar wordt dit ten diepste zichtbaar in het leven van een gelovige? Op het moment dat hij volgt in de voetstappen van Jezus. Op het moment dat hij doet wat Jezus zegt. Op het moment dat hij dat geloof samen laat gaan met de werken, waar Efeze hoofdstuk 2 vers 10 van zegt, die van tevoren al voorbereid waren. En dat is de kracht van het evangelie. En zo zien we dat de schrift spreekt over die verschillende verschijningen van Jezus, die allemaal een heel uniek element hebben, die allemaal een heel uniek gegeven hebben. En dat is ook weer waarom deze dingen zo beschreven zijn, zodat wij nog een dieper inzicht mogen krijgen in wie Christus werkelijk is. En hoe prachtig is Jezus? Jezus is alles wat ik nodig heb, maar alles wat ik als een mens zonder Christus niet heb. En daarom hebben wij Jezus zo nodig. En dat spreekt over een persoonlijke band met Jezus. Een persoonlijke band met God. Intimiteit met Christus. Intimiteit met God. Intimiteit met zijn Heilige Geest. En dat is waar we nu even staan. En dat is de vraag waar we mee gaan besluiten. Wie is Christus voor jou? Is Christus iemand voor jou die je toepast als je hem nodig hebt? Is Christus iemand voor jou die je toepast als het goed uitkomt? Is Christus iemand voor jou die de allerbelangrijkste is? Waar alles voor zal wijken, omdat hij degene is die de weg, de waarheid en het leven is. En ik denk dat we mogen zeggen dat dat voor ons allemaal een uitdaging is. We zien allemaal soms bepaalde punten in ons leven waar we van weten, ja, daar mag ik nog Christus wat meer toegewijd zijn. Laten deze verschijningen van vandaag, die we vandaag hebben besproken, je aansporen om nog dichter naar die Christus toe te gaan. Want in Christus is de weg, de waarheid en het leven. Nergens anders. Amen.